Praise Eridrei. Amen. Goed om jullie allemaal te zien. Dag Jean-Paul. Dag. Wie zit er nou allemaal? Ja. Ah, dag Anna. Leen. En Marianne. Johanna. Goeiedag. Cornelia. Is er ook bij. Amen. Goed om jullie te zien. Welkom op de Bijbelstudie. Hopelijk hebben jullie zin in een nieuwe ronde van het woord van God om het beter te begrijpen. Amen, want beter begrijpen van Gods woord leidt tot verandering van gedachten. Verandering van gedachten leidt tot verandering van daden. Transformatie van denken leidt tot transformatie van leven. Amen. En we willen te veel onze daden veranderen zonder dat we ons denken veranderen. Maar we moeten beginnen bij de oorsprong. Hè. We moeten beginnen waar het allemaal begint. En dat is vanuit het hart, vanuit het hoofd. Hè. Hart, hoofd, ja, soms hè, zijn dezelfde plaatsen. Hart zeggen ze meestal is de passie. Hoofd is het denken. Maar we moeten inderdaad veranderen in ons denken naar wat het woord zegt. Amen. Naar wat het woord zegt over ons. Dat wat woord zegt over wie God is. Amen. En dan komen er langdurige en duurzame veranderingen. Amen, Leen. Dat leidt tot vrijheid. Amen. Wanneer je alleen je gedrag verandert, dan leidt dat tot wetticisme en de kans en de verleiding om je te gaan vergelijken met anderen. Waardoor dat er trots natuurlijk ontstaat omdat je zo goed bezig bent. Maar een verandering van denken, transformatie van denken, amen, doorheen het geloof leidt tot een duurzame verandering. Dat brengt vruchten voort. Dank de Heer. Laten we bidden voor deze Bijbelstudie en het woord van God. Dat het mag leiden, amen, tot een verandering, een nieuw inzien, een nieuwe apocalyps. En daarmee bedoel ik niet het einde van de wereld, maar tot een ontrafeling, een nieuwe openbaring. Amen. Van wie jij is. Vader, we danken u, Heer, voor de mensen die vandaag zijn gekomen. We danken u, Heer, voor Cornelia, Hanna, Jean-Paul en Lydia, Johanna, Leen, Marianne, Peter en Chris. Vader, dat ze de tijd hebben genomen, Heer. Vader, als wij de tijd eruit nemen, Heer Jezus, om uw woord beter te begrijpen, laat er een nieuwe apocalyps zijn, een nieuwe openbaring. Een unveiling, Vader. Halleluja. Het ontrafelen, Vader, van hetgeen dat eerst verborgen lag, Heer. Dat ik het nu mag begrijpen, Heer. En zo mag inzien dat u op de troon zit, Heer. Boven alles en iedereen. In Jezus' naam. Amen. In Jezus' naam. Goed. Deze een beetje beter zetten. Voilà. Dat is beter, dan sla ik het niet meer weg. Moeder, kun jij niet unmuten? Ja, dat kan ik niet doen voor u. Jawel, nu wel. Ja. Oh, wacht, heb ik hier aangezet. Ja, nochtans kan iedereen unmuten. Ja, ja. Ja, zo. Oké. Okay. Wat was dat? Dat weet ik niet wat dat wil zeggen. Amen. We gaan verder waar we vorige week zijn gebleven. Je mocht altijd tussenin op de chat. Kan je vragen stellen. We zijn een nieuwe serie begonnen over het einde der tijden. De laatste dagen. Het begrip eigenlijk van... Ja, daar is een heel mooi woord voor, eschatologie. Dat is Grieks woord voor de studie over het einde der tijden. Het einde der zaken, de laatste dagen. Dat is dus de eschatologie. En je zou misschien denken, is dat belangrijk met een eschatologie? Is dat belangrijk? Wel, zoals theologie de studie is over het wezen van God... Is eschatologie ook belangrijk in hoe jij de wereld rondom je heen gaat bezien. Als jij een verkeerde blik hebt, een verkeerde Bijbelse blik hebt op de laatste dingen, op de zaken van het einde der tijden, hè, dan gaat uw denken dat beïnvloeden. Je gaat de wereld anders zien. Je hangt er vanaf welk concept dat je natuurlijk hebt van de eindtijd. Je gaat bijvoorbeeld vandaag de dag in paniek schieten. Je zou durven denken, dit is de antichristus tijd. Dit is een tijd van de vaccins en de teken der beest. We mogen dat niet zetten. En dus je gaat er tegen kanten, want je kijkt alles vanuit een bepaald viewpoint, vanuit het futurisme. Het futurisme dat zegt dat al de zaken in Openbaringen, dat voor een zevenjarige periode is die gaat komen, of die misschien nu juist is begonnen. Maar wij zijn eigenlijk vorige week begonnen aan een interpretatie van Openbaring, en we gaan zien hoe de Bijbel interpreteert. En dan zijn we begonnen met vers 1 tot en met vers 7 van hoofdstuk 1. En daar waren bepaalde zaken die heel belangrijk waren. En we hebben twee keer gelezen dat de tijd nabij was, zoals we hebben kunnen lezen in Openbaring. Ik ga het even erop zetten. Van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ja, binnenkort moeten deze dingen gebeuren. Dat is wat Johannes zegt. Vers 3 zegt zelf: gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt, want de tijd is nabij. Dat is twee keer. Hij zegt het ook nog op het einde. Hoofdstuk 22 zegt hij het nog 5 keer: ik kom spoedig. Ik kom spoedig, de tijd is nabij. Dus het heeft te maken met zaken die reeds gaande waren in hun tijd en die nog gingen komen. Maar het was dus voor die generatie, het was dus voor die kerken aan wie dat deze brief, want het is niet alleen een brief, het is ook een profetie. En het is ook een apocalyptische literatuur. Ja, haastig, dank u Marian. Haastig. Dus het is niet zomaar iets dat ze hebben gezegd van, oh mannen, dat is niet voor jullie. Dat is pas over zoveel tijd, zoals in Daniel. Toen dat Daniel te horen kreeg dat hij kreeg een visie, een profetie. En God zei tegen Daniel, bezegel deze profetie. Laat het niet los, maak het niet openbaar. Want de tijd is nu nog niet. Het is pas later. En hier horen we juist, bezegel de profetie niet. Maar in Openbaringen, ontzegel, ontsluier het, want het is de apocalyps. Apocalyps is dus de ontsluiering, het openbaren van hetgeen dat eerst verborgen lag. Dus als het een openbaring is, betekent dat het voor die mensen van toepassing is. Het is niet meer verscholen, het gaat gebeuren. Ja? En dus we moeten vanuit een heel belangrijke interpretatiesleutel. Je moet weten dat het voor die tijd was. Dus dat is belangrijk om Openbaringen te interpreteren. Je moet weten wanneer, je moet weten voor wie het was, en het algemeen thema. Het algemeen thema van Openbaring is ook heel belangrijk, een sleutel in het interpreteren. En als je die dingen voor ogen houdt, dan ga je er veel meer uithalen. Ja? Sommigen zouden, dingen heeft het vorige week ook gevraagd, Michaela, die vraagt, ja maar als het dan voor die generatie is, hoe zit het dan voor ons? Ja? Wel, we kunnen er heel veel principes uithalen die nu nog steeds gelden. Ja? Dat is, God zit op de troon. Het is een openbaring van wie Jezus is. Het is een bemoediging voor zij die gekweld worden, zoals we zo dadelijk gaan lezen. Het is voor een bemoediging voor al diegenen die door een vervolging gaan. En vooral, het is in die tijd, zij die toen onder vervolging stonden van de Joden en van de Romeinen, was het een bemoediging om te weten, God gaat oordeel uitstrooien, hij gaat rechtvaardigheid uitstrooien over zij die zich schuldig hebben gemaakt, amen, aan godslastering, aan het vervolgen van mijn volk en vooral aan het vervolgen van mijn Messias. Dus het is een bemoediging dat Gods rechtvaardigheid altijd gaat komen. Amen. En dat je niet moet wanhopen. Hetgeen dat gebeurd is in de eerste eeuw en voornamelijk in 70 na Christus, wanneer de tempel is vernietigd, geeft alleen maar zoveel meer getuigenis aan het woord van Jezus, die exact zei in Matteüs 24 en nog vele andere versen, dat dat ging gebeuren. En het is gebeurd. Dus voor mij persoonlijk geeft dit viewpoint van het was voor die generatie veel meer voldoening, want exact wat Jezus heeft voorspeld is uitgekomen. En dat is dus het fantastische. Nu, als je dat niet gelooft of je weet daar niet van, is het maar speculatie. En van, wat gaat er nog gebeuren? Ja, dit en dat kan er nog gebeuren. En er kan nog een derde tempel gaan gebouwd worden. En de vijfde trompet gaat geblazen worden. En ik denk dat dat China is met 200 miljoen mensen. En die moeten nog komen. Dan gaat er een derde wereldoorlog komen. En dan komt Gog en Magog. Oh, en dat is Rusland. En Rusland, ja, dat zijn de Noord die vechten. En je hebt 1001 verschillende interpretaties en je wordt er zot van, want het is de complottheorie onder alle complottheorieën. Als je niet het boek van Openbaringen fatsoenlijk weet te interpreteren. Amen. Je kan alle kanten op gaan. En omdat je zo vaag kan zijn, kan je eendert wat gaan zeggen, want het is nog niet gebeurd, dus je kan eendert wat gaan zeggen. Nee, kijk, als we het gaan bezien vanuit het oogpunt van het gaat spoedig gebeuren. Ah, wat is er dan spoedig gebeurd in die tijd? Ah ja, dit, dat en dat is allemaal gebeurd. En we zien eigenlijk hoe dit allemaal ontvouwt doorheen elk hoofdstuk heen. Kunnen we zien in cryptische, symbolische taal, vanuit het Oude Testament geleend. Want eigenlijk is Openbaring, het leest gewoon als een boek uit het Oude Testament. Een oordeelboek zoals Jesaja en Jeremia, het leest eigenlijk hetzelfde. Een Daniel, ik vind daar allemaal elementen in terug. En dat is de moeilijkheid. Je moet een goede commentaar hebben, je moet een goede Bijbelstudieboek hebben en je moet er een beetje van het Oude Testament leren kennen. Maar dus... daar waren we vorige week geëindigd. We zijn maar tot... Dus Hanna moest je niet mee zijn. Je kan altijd online dat van vorige week een keer luisteren. Dan hebben we de eerste 6 versen bekeken van Openbaringen. En dan zijn we aan vers 7 gekomen. Dus dit is allemaal nog maar inleiding. Inleiding, waar is mijn Openbaring? Vers 7, waar is hem? Oh, hier. Ja, kijk hem, vers 7. Zie, dus eerst was er een introductie over de Heere die zit op de troon, de Heere God, en dan zegt hij het volk: zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik kan misschien vers 6 nog eens erbij halen, want ineens pak ik dan vers 6 er nog eens bij, vers 5. En van Jezus Christus betrouwen getuige, de eerstgeboren van de doden, eerstgeboren de vorst van de aan, hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Ja, dus het begin van de brief. En zo hebben we wel meerdere brieven, dat zijn de groeten, wat ze noemen, de begroetingen. En dan komt eigenlijk, vanaf vers 7 begint eigenlijk nog... dan begint eigenlijk de inhoud. Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op de aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. En hier geeft het al iets meer weer over het thema van de brief. Dus meer dan alleen maar bemoediging, maar ook een oordeel komt eraan. Ja, er komt een oordeel eraan. Er komt een rechtvaardig oordeel. Heel het boek van Openbaring is eigenlijk een oordeel. Er wordt nog niet direct gezegd over wie, waarom. Dat wordt duidelijk naarmate dat je verder begint te lezen. Het is een verwittiging en een oordeel. Maar over wie, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar degene die iets van het Oude Testament weten, die gaan direct zo die kleine detailjes wel oppikken. Laten we eens beginnen. Hier is er al een klein detail. Hij komt te midden van de wolken. Ja. Te midden komen van de wolken. De wolken is altijd, want dat komt meerdere keer voor in het Oude Testament, dat is een uiting van Gods heerlijkheid. En als ik dan denk aan die wolken, hij komt te midden van de wolken. Hij is gezeten op de wolken. Dan dat doet me dat terugdenken aan die bekende vers, waar ik de laatste maanden al een paar keer heb gequote als een Daniel hoofdstuk 7 over de mensenzoon, de profetie over de Messias. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er een met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens en naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Amen. Hij kwam met de wolken van de hemel. Ja, de wolken betekent eigenlijk een hemelse heerlijkheid, een goddelijke heerlijkheid. Ja? Ook in Psalm 97, vers 2 kunnen we dat lezen. In wolk en duisternis is hij gehuld. Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. Ja? We hebben ook Jesaja 19. Ik zeg, het is allemaal Oud-Testamentse taal. Wanneer je iets ziet in de wolken komt, de mensen die geen Bijbelopleiding hebben gekregen, die geen Bijbelinterpretatieopleiding hebben gekregen, die gaan zoiets letterlijk pakken. En die gaan denken dat hij letterlijk als op een paard, letterlijk op een paard, in de wolken gaat komen. Ja, maar dat betekent dat we die Daniel, die Psalm 97, eerder Jesaja 19, moeten we dat dan ook letterlijk pakken. Profetie over Egypte. Rijdend op een lichte wolk spoedt de Heer zich naar Egypte. De goden van Egypte zullen voor hem beven. Egypte's hart smelt in zijn binnenste. Wie gaat dit letterlijk interpreteren, tenzij dat je een beetje zot bent, dat de Heer op een letterlijke wolk naar Egypte gaat rijden? Nee, dat is natuurlijk symbolische oordeeltaal. Dat is, de wolk is Gods heerlijkheid en Gods heerlijkheid bevindt zich ook in zijn rechtvaardig oordeel. Amen. Als ik denk aan wolken, dan denk ik aan letterlijke wolken toen dat ze soms is het letterlijk dat er bijvoorbeeld die wolken en de duisternis die rond de berg van Sinai waren gehuld toen dat Mozes daar was en die waren omhuld door donder en heel veel luide zaken en zo verder. Dus dat was al letterlijk, dat betekent dat is iets anders, nog altijd dat hij gehuld is in heerlijkheid. In dit geval, wanneer het spreekt over oordeel, amen, dan God, ja, dat is een wijze, een beeldspraak. Amen. Ezekiel 30 zegt ongeveer hetzelfde. Nabij is de dag van de Heer. Een dag van wolken zal het zijn. De dag van het oordeel over de volken. Ja. Een wolk is natuurlijk iets letterlijk, maar het wilt iets letterlijk gebruiken voor iets spiritueel uit te leggen. Amen. En in dit geval is wolken duisternis. Maar wolken kunnen ook heerlijkheid zijn. In dit geval, wanneer dat we dus zojuist hebben gelezen in Openbaring 1 en 7, is hij komt op de wolken. Is het niet positief bedoeld, maar is het zoals we lezen in Ezekiel, in Jesaja, Sefania nog een, Sefania, waarschijnlijk een boek dat je nog niet hebt gevonden in het Oude Testament, omdat het zo klein is. Het is maar een paar hoofdstukken. Die dag zal een dag zijn van razernij, een dag van angst en benauwdheid, een dag van rampspoed en onheil, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken. Amen. Jezus zegt hetzelfde in Matteüs, het bekende hoofdstuk 24, vers 30. Hij spreekt daarover het oordeel over de vernietiging van de tempel. Want ze vroegen dat in hoofdstuk 24, vers 1 vroegen ze. Wel, Jezus zei, geen één steen gaat hier meer op elkaar staan. Dan vroegen ze, wat zijn de tekenen van uw komst? Wat zijn de tekenen van het einde der tijd? het einde van de age, van het tijdperk, niet de voltooiing van de wereld, maar van de tempel. Wanneer is het einde van dat verbond? En Jezus zegt dan in vers 30, nadat hij eerst allemaal tekenen heeft gegeven, dan zegt hij, dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel. Bekleed met macht en grote luister. Onthoud stammen. Stammen op aarde. Heeft te maken met de Israëlstam. Heeft te maken met de natie van Israël. En niet met iedereen op aarde te maken. Als je dat letterlijk interpreteert, gaat dat ook niet gaan. Hè? Hoe zou dat gaan? Moest hij daar komen in Israël, in de hemel, en je neemt dat letterlijk dat iedereen op aarde dat gaat zien? Hoe gaat dat nu? Aan de andere kant van de aarde is het geen dag, is het donker. Ja, dat is niet letterlijk te nemen. Matthäus 26, 64. Je ziet hetzelfde. Jezus antwoordt, u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de macht en hem zien komen op de wolken van de hemel. Dat is een directe referentie naar Daniël 7. De Mensenzoon. De Mensenzoon die komt in de glorie, in de heerlijkheid van Gods oordeel, rechtvaardig oordeel. Amen. En tegen wie zegt Jezus dat? Hij zegt dat tegen die hoge priesters. Hij zegt het tegen de fariseers. U zult het zien. Jij zult het zien. En ze hebben het binnen een generatie gezien. Okay? Dus het spreekt in ieder geval over iets dat in hun leven gaat gebeuren. Dus even teruggaan naar Openbaring 1 en 7. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Dus die stammen der aarde heeft te maken met de stammen van het land. Aarde kan ook trouwens vertaald worden als land. Maar hier is nog een andere referentie dat we terugvinden op Openbaring 1:7. En dat is in Zacharia. Hij komt met wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. Zij die hem hebben doorstoken, wie zijn dat? Dat zijn zij die hem hebben doorboord, zegt een andere vertaling. Spreekt over de Joden die hem aan het kruis hebben laten nagelen en in zeker opzicht ook de Romeinen. Maar dat komt eigenlijk ook in de referentie in Zacharia hoofdstuk 12. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met de geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon. Op die dag zal men in Jeruzalem zo luid weeklagen als er in de vlakte van Megiddo wordt geweeklaagd om Hadad, Rimnom enzovoort. Deze vers, wanneer we het hebben over ze zullen zich weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken, die vers quoteert Johannes. En je kunt misschien vragen over wie hebben ze het doorstoken, weeklagen als bij rouw om een enig kind. Over wie hebben ze? Wel, het gaat over Johannes. Het gaat over Jezus, want Johannes zegt dit. Johannes, Nieuw Testament. Hij hangt aan het kruis, Jezus. Ze wilden zijn benen breken. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak er een lans in zijn zij. Meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn bederen zal verprijzeld worden. En een andere schrifttekst zegt, zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Die Johannes quoteert hier Zacharia 12. Met andere woorden, hij koppelt Zacharia 12 aan Jezus. Ja, dat is degene die ze hebben doorstoken. Ja, en wie heeft hem doorstoken? Ja, de Joden. Amen. Waarom wordt dat in waar is mijn openbaring? Oh, ik zie niet meer hoe. Oh, hier. Sorry. Waarom wordt dat nu in openbaring zo gezegd? Zie, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. En hier hebben we die elementen die we in Zacharia terugvinden, het weeklagen, hem doorstoken, elk oog zal hem zien. Wel, oorspronkelijk in Zacharia was het een oproep tot bekering. Een oproep tot bekering en inkeer, weeklaag en rouw, omdat ze hebben ingezien dat degene die ze hebben doorstoken, dat het een verkeerde beslissing was. Openbaring 1 en 7 geeft eigenlijk een deel van het algemene thema weer en bedoeling van openbaring. En dat is, er komt een oordeel. Het oordeel komt over, want hij komt met de wolken. Oordeel gaat komen over het Joodse volk, de Joodse natie, want zij hebben hem doorstoken. Maar het is niet de bedoeling om Israël helemaal van de kaart te vegen, maar als bedoeling om tot inkeer te komen, dat ze beseffen, Jezus is inderdaad de Messias. Oordeel heeft een bedoeling. Juist zoals in het Oude Testament oordeel een bedoeling had, toen dat de Joodse natie werd in ballingschap geleid, was het de bedoeling dat ze tot inkeer kwamen. Ja? Al die oordeel die God stuurde doorheen de honderden jaren, al die profeten, al die volken die binnenvielen, waren allemaal waarschuwingen en in de hoop dat ze gingen beseffen dat God hun God was en terug te keren. Zelfs nu nog in Gods genade, wanneer God zichzelf presenteerde als Messias en ze hebben hem verworpen, zelfs nadien gaf hij nog een periode van genade naar de Joden toe om tot inkeer te komen. Amen. Doorheen het evangelie, doorheen de verkondiging van de apostelen. Want de apostelen, naar waar gingen zij? Zij gingen vooral naar de Joodse broeders en zusters. Ja, voor 40 jaar lang tussen zijn sterfte en het oordeel van de val van de tempel en de val van Jeruzalem, was er nog die genadeperiode van God, waarin God speciaal naar het volk Israël het evangelie bracht. We lezen dat in het boek van Handelingen. Het had een speciaal visioen nodig voor Petrus. En dat Petrus besefte, de heidenen zijn niet onrein. Ook naar hun kunnen we het evangelie brengen. Paulus was de man, de apostel voor de heidenen. Ja? En het was door Paulus zijn evangelie en zijn openbaringen van er is geen Jood, er is geen Griek, er is geen Jood of Heiden, we zijn allen één in Christus. Het is door die openbaring dat het evangelie meer en meer verspreid is over alle, naar alle landen, naar alle stammen, amen, naar alle verschillende naties. Dank de Heer. Dank de Heer dat Paulus dat door had. Maar dus, zelfs in het oordeel dat ging komen, de jaren, vanaf de jaren 60, was het steeds met een begrip om ze tot bekering, om ze in hoe zeg je dat, zak en as te brengen. Ja? Maar we lezen in Openbaringen dat het zo niet is, dat ook al komen de plagen, ook al komen de verschillende trompetten die beginnen te blazen, de verschillende bokalen met plagen die worden uitgegoten, we lezen in Openbaringen dat het volk zich niet bekeerde. Ja? En dus als je niet rouwt, omwille van de verkeerde daad dat je hebt gedaan, Jezus gekruisigd, je rouwt en je komt tot bekering. Maar als dat geen rouw is om bekering, gaat het een andere soort rouw zijn, en dat is de rouw of de weeklaag over het oordeel dat over je valt en de gevolgen daarvan. En ik denk dat het tweede was. Ze waren een koppig volk. Momentje, ik ga wat drinken. Amen, waar was ik? Ja. Vers 7. Dan gaan we naar vers 8. Ga verder. Ik ben Alpha en Omega, zegt God, de Heer. Ik ben het, die is, die was en die komt, de Almachtige. Amen. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Amen. Dus hij zegt hier, ik ben net als u in ellende, in vervolging. Maar hij deelt ook in het koninkrijk en in standvastigheid. Dus hij spreekt hier woorden van bemoediging uit. Als de apostelen, amen, worden vervolgd. Als de grote mannen van God worden vervolgd. Amen. Het is oké dat jij ook wordt vervolgd. We zitten samen in dezelfde boot. Ik ben uw partner, ik ben uw broeder. Ja. En hij was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Weet niet juist wie dat hem daar heeft naartoe gestuurd. Waren het de Romeinen, waren de Joden die de Romeinen hebben opgehitst om hem daar naartoe te brengen, dat weten we niet. En dan zegt vers 10, op de dag van de Heer, dat is dus de zondag, raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Dus andere vertalingen zetten het letterlijk, terwijl ik in de geest was. Ja, op de dag van de Heer, toen ik in de geest was. Dit vertelt eigenlijk ook wel goed. Hij raakte in vervoering. Dus met andere woorden, hij kreeg een visioen te zien. Ja? Je moet daar niet meer achter zoeken. Dat was een visioen dat de Heere gaf aan Johannes. Speciaal voor hem. Dat wil niet zeggen dat jij ook in vervoering moet geraken op de dag van de Heer. Amen? Sommigen gaan daar wel heel ver in deze interpretatie van vers 10. Door te zeggen van, als we in de kerk zitten, dan moeten we in de geest gaan. Ook al kan dat misschien wel waar zijn. Maar laten we er geen protocollen uit trekken. Dit was iets georchestreerd door God. Ja. Juist hetzelfde, zoals dat je ook geen protocol moet uithalen uit de 40 dagen en nachten dat Jezus heeft gevast. Of dat Mozes op de berg was, 40 dagen en 40 nachten. Sommigen willen, moet ik het zeggen, hun geestelijke kracht laten zien aan anderen door te zeggen hoeveel dagen dat ze vasten. Hoeveel keer dat ze bidden per dag, hoe lang dat ze bidden. En het wordt zo om het duur een soort van competitie. Terwijl dat Mozes heeft nooit gezegd, als je God wil zien, moet je 40 dagen bidden en vasten. Nee, kijk, zij werden geleid door God in de woestijn, van de ene plaats naar de andere. En ze zijn, de geest leidde hun, de rookkolom, weet je wel, leidde. En wanneer dat die bleef staan, dan bleven ze staan. Ze hadden geen andere keuze. Je gaat niet een andere weg pakken als de kolom der rook en de vuurpilaar niet naar daar gaat. Je zit in de woestijn, je gaat dood. Zo simpel is het. Daar niet meer achter zoeken. God leidde hun, ze kwamen bij de berg van Sinaï en God heeft gezegd, Mozes, kom naar boven. Maar hij wist niet hoe lang dat ging duren. Amen. En van daaruit hebben dan ook veel mensen ideeën gekregen. Oh, als je God wil zien, hè, wil je zijn stem horen, moet je 40 dagen, 40 nachten gaan vasten. En wat dat brengt is divisie in het lichaam. Het brengt divisie in het lichaam, want mensen gaan denken van, wat, 40 dagen, jongen, dat kan ik niet, ik moet gaan werken, kan nog geen 2 dagen vast en ze gaan zich schuldig voelen. Want profeet dit en dat heeft dat gedaan. Oh, en nadien heeft hij van allerlei dingen gezien. En oh, er kwam een bekende lichtstraal uit zijn handen als hij met mijn bad en zo. Dat kan allemaal goed en wel zijn, maar er zijn hier geen protocollen, er zijn hier geen regels om dieper tot God te komen door zo'n gedrag. Juist andersom. Het is gebaseerd op het werk van Jezus en mijn geloof in zijn werk, dat mij dicht brengt tot God. Amen. Jezus brengt mij dicht tot God. Hij is de openbaring. Amen. Van de onzichtbare God. Dank u, Heer. Sommigen krijgen zo de raarste ideeën. Ja, en omdat Jezus zei, Jezus werd geleid door de Geest om te gaan vasten, om in de woestijn te gaan. Ja, om daar beproefd te worden. Dat was ook een eenmalig iets. Dat was een eenmalig iets. Amen. Dat was eigenlijk meer een test van zijn identiteit, dat Jezus moest ondergaan. Betekent niet dat jij dat moet ondergaan. Maar Jezus moest dat ondergaan. Was een test van zijn identiteit. En was eigenlijk een vergelijking met daar waar de Israëlieten in de woestijn hebben gefaald, heeft Jezus niet gefaald in de woestijn. Hij heeft het volgehouden voor 40 dagen en 40 nachten. Amen. En zo zijn er allerlei parallellen, maar dat is geen, dat is niet, Jezus heeft niet gezegd, en als jij God wilt zien, moet jij ook 40 dagen en 40 nachten vasten. Dat brengt een onnodig zware last op de schouders van christenen. En zo heb je dan allerlei zaken die de christenen willen uitvinden, die dat ze afleiden, zoals de Danielsvast. Danielsvast, dat is meer een commercieel iets dan wat anders. Dat is iets voor boeken te verkopen. Maar eigenlijk, die 3 weken, of ik weet al niet meer hoe lang dat heeft geduurd, die Danielsvast, dat was niet zo spiritueel iets, hoor. Dat was, zij wouden zich houden aan de reinigheidswetten en om duur. Het effect was dat ze er voller uitzagen. Ze zagen er gezonder uit. Dus voor Daniel en zijn kompanen was dat geen vast. Hè? Dat was gewoon hun eetpatroon dat zij verder wouden zetten. En wij maken er allemaal zoiets groot spiritueel van, oh, als je dat gaat doen, en we pakken er allemaal mee uit en we zetten het allemaal op Facebook. Ik ben aan het vasten. God was dat vasten zo beu, hè? In het Oude Testament, dat hem zegt, ik walg van jullie vasten. Weet wat een goede vast is, zegt God. Ik weet niet meer in welke profeet dat hem dat zegt. U mag me corrigeren, was dat Jeremia? Een vast is om goed te doen voor de weduwe. Een vast is om u voor de armen in te spannen. Een vast is om te stoppen met al uw feesten. En Geef geld aan de armen en draag zorg voor uw wezen. Draag zorg voor de weduwen. Dat is wat God om een duur zei na al die religieuze vasten die tegen elkaar aan het opboksen waren. Maar zwart dan maar even tussendoor. Neem het voor wat het is. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Oh, dan moet ik ook in vervoering geraken. Als Johannes zei, nee. Dit was geleid door de Geest. Pam, het overkwam hem. En woop, hij begon van allerlei dingen te zien en te horen. Ik hoor achter mijn luide stem, die klonk als een bazuin. En die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur het naar de 7. Amen. Die klonk als een bazuin. Dat doet me denken aan Exodus 19. Waar we het juist over hebben gehad. Op de derde dag bij het aanbreken van de morgen begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weer klonk het geschal van een ramshoorn en bazuinders. Iedereen in het kamp beefde. En als je dan drie verzen verder leest. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider en Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. Amen. Terug naar Openbaring. Dus we vinden hier zowat diezelfde imagery, beeldspraak terug als in het Oude Testament. God die spreekt, ik kan me dan niet voorstellen wat dat moet zijn geweest, maar het moet indrukwekkend zijn geweest bij de aankondiging van het nieuwe, voor hun was dat een nieuw verbond, wij noemen het oud verbond. Maar hier gaat er ook iets worden aangekondigd in Openbaringen. En het is niet de aankondiging van het oude verbond, maar eigenlijk het aankondigen van en het bevestigen van het nieuwe verbond en het afschaffen van het oude. Daar gaat eigenlijk het boek van Openbaringen ook over. Een soort van scheidingsbrief. Een termination, zal ik maar zeggen. Een boekrol die wordt geopend met 7 zegels. En dat zijn eigenlijk 7 oordelen. Schrijf alles wat je ziet. Ja, ik draai me om te zien welke stem er tegen mij sprak. En toen zag ik 7 gouden lampenstandaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Sommige vertalen zeggen, en te midden van die 7 lampenstandaards. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol. Of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. Oké. Die 7 gouden lampenstandaards, dat wordt uitgelegd een beetje later. Zijn die 7 gemeentes naar waar dat de brief wordt geschreven. Maar wat belangrijker is, daartussen iemand. In het midden staat een mens. We weten nog niet direct wie, maar we gaan direct weten wie het is. Ik zal het al verklappen, het is Jezus. Ja. En hij staat in het midden van de kerk. Dat geeft me hoop. Amen. Dat hij in het midden is, of zou toch in het midden moeten zijn, amen, van zijn gemeente. Hij houdt ze in zijn handen, kunnen we lezen. Hij houdt alles bij elkaar. Hij moet het centrum zijn. Amen. Hij moet het centrum zijn van alles wat we doen. En dan mag er nog een pandemie zijn. Dan mag er nog zogezegd de duivel aan het regeren zijn. En allerlei complottheorie. Wat maakt het eigenlijk uit? Wilt je leven tijdens een van de ergste periodes in de christelijke geschiedenis? Gaat dan naar de jaren 60. Amen. Van de eerste eeuw. En toch zegt Jezus, ik sta hier te midden. Ja. En ik heb u in mijn hand. Ik heb de sterren, ik heb de 7 gouden lampenstandaards en de 7 sterren heb ik in mijn handen. Maar geen nood, ik ben gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of witte sneeuw. Dat is allemaal imagery, beeldspraak van Daniel hoofdstuk 7, vers 9. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofd daar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlam, de wiel uit laaiend vuur. Dat is juist hetzelfde, dat spreekt over degene die zat op de troon, Daniel 7. Dat is de almachtige God, amen. Hier wordt dat toegeschreven aan Jezus. Waar is mijn ding nou weer? Terug naar Openbaring. Hier worden de goddelijke kenmerken die we terug hebben gevonden in het Oude Testament, worden nu toegeschreven aan Jezus. Ja? Die gouden band om zijn borst, lang gewaden, doe ook denken aan de priesterlijke gewaden, die waren er ook nauw verwant aan. En ook aan koninklijke gewaden, ja? Met de gouden band om zijn borst. Dus het is hier een representatie van Jezus in de rol van priester en koning. Het zijn beide rollen, amen, die hij op zich neemt als de Messias zijnde. En dan gaan we verder. Zijn ogen waren als vlammend vuur. Het is niet altijd positief op te nemen. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Dat is tekenen van oordeel. Rechtvaardig oordeel. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Ik moet dat weer eventjes inbeelden. Nu, hetgeen dat Johannes zag, hij zag wat hij zag, ja. Maar dat betekent niet dat Jezus er letterlijk zo uitziet als we hem ooit gaan zien, face to face. Amen. Ik hoop van niet, want zijn gezicht schittert als een felle zon. Dat wil al zeggen dat ik al niks kan zien. En dat tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond komt, dat is ook maar een raar zicht. Hè? Ook al zag Johannes dat letterlijk in zijn visioen, natuurlijk zijn dat symbolische zaken die iets willen overbrengen. In dit geval die voeten van brons. Hè? Zijn voeten gloeien als brons en zijn mond scherp, tweesnijdend zwaard, is oordeel dat komt. Kijk, in Openbaringen 2 vers 18 wordt dat herhaald. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. En als je dan verder leest aan die brief van de gemeente in Thyatira, dan is het een waarschuwende boodschap. Dat als ze niet bekeerden, dat er een oordeel ging komen. Dus er waren alle elementen, vlammend vuur, voeten als brons, het tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond komt. Allemaal imagery, beeldspraak van nakend oordeel. Jesaja 44 zegt hetzelfde. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder, Heer van de hemelse macht. Oh, sorry, nee, ik ben te ver. Sorry. Die moest ik niet hebben. Terug. Waar was ik? Ja, we hebben al gehad zijn goede. Zijn stem kon het geluid van de geweldige watermens. In zijn rechterhand had de 7 sterren. Ja. Vers 17 waren we. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Ja, je zou het verminderen. Hè? Dat is zo hetzelfde visioen dat Jesaja kreeg. Weet je nog, Jesaja? Die viel ook zo dood neer toen hij zo'n visioen kreeg. Maar hij legde zijn rechterhand op mijn zij, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft, ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Amen, dan weten we wie dat is, hè? Hè? Wie was dood, maar leeft nu? Amen. Amen. Het was in het begin misschien nog verwarrend, wie zou het kunnen zijn? Maar die mens, schitterend als de zon. En je zou denken, ja dat is God, hè, dat is God almachtig. Oh ja, niemand anders heeft die kenmerken van God de Vader. Maar we lezen, die eeuwige, goddelijke God van het Oude Testament, al die kenmerken, de eerste en de laatste, worden nu toegepast op de Heer Jezus. Dat is zonder twijfel dat Hij het is. Ik ben degene die leeft, ik was dood, maar ik leef nu in tot eeuwigheid. Ik ben de eerste en de laatste, zegt Hij. En dat is een unieke titel dat toebehoort aan de Jehovah, een God van het Oude Testament. Kijk maar, Jesaja 44 en 6, dit zegt de Heer in drukwet, dat wil zeggen Yahweh. Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse macht, ik ben de wat? De eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Amen. 48 en 12 zegt hetzelfde. Luister naar mij, Jacob Israël, door mij geroepen, ik ben het. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dus Jezus is dezelfde God. Amen. Maar dan geopenbaard als mens. Halleluja. Gekomen om te sterven voor ons. Maar, zoals hij zelf zegt, ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Amen. Ze hebben me doorstoken. Ze hebben me doorboord. Maar ik kom terug op de wolken. met een tweesnijdend zwaard in mijn mond. Ik heb genadeperiode afgekondigd, maar in het Oude Testament heeft God een 490 jaar gegeven, amen, tot de Messias moest komen. Wel, die 490 jaar die zijn op, die zijn gekomen, amen. En er is nu een nieuwe periode aangebroken. Het oude is weg, het nieuwe is aangebroken. En dat betekent dat het oude uit de weg moet geruimd worden. En het oordeel moet komen over Jeruzalem, het moet komen over de tempel, het moet komen over de natie van Israël. Want God gaat niet langer werken met een letterlijke politieke natie, maar hij heeft een koninkrijk gevormd. Amen. Een nieuw koninkrijk. Een heilige natie. Van koningen en priesters. Halleluja. En dat zijn de zonen en de dochters. Amen. Van God, zij die geloven in Jezus. Amen. Zij die opnieuw geboren zijn. Halleluja. Is nu de natie waarmee God bezig is. En ik begrijp nog altijd niet waarom zoveel christenen zo zionistisch zijn ingesteld, terwijl God nu heel duidelijk gaat maken in Openbaring dat zij die hem hebben doorstoken zullen weeklagen, zullen rouwen. Amen. Dat betekent niet dat Joden niet meer gered kunnen worden. Nee, die kunnen allemaal gered worden, maar alleen door Jezus. Enkel en alleen door Jezus. Niet op basis van hun afkomst, niet op basis. Hun bloedlijn biedt geen enkel voordeel meer. Amen. Maar allen moeten komen doorheen het bloed van Jezus. En niet door uw natuurlijk bloed. Het maakt niet meer uit waar je wordt geboren. Heeft trouwens nooit uitgemaakt. Amen. Jezus heeft gewoon, God wou gewoon doorheen de natie van Israël als startpunt nemen om de andere natie te zegenen. Dat is uiteindelijk gebeurd doorheen Jezus. Doorheen dat zaad. Amen. Zo is dat eigenlijk wel gebeurd. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu zo'n eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Dat is de dood. En dodenrijk in het Grieks is Hades. Ja? In een oudere vertaling staat: ik heb de sleutels van de dood en van de hel. Ja, hel is slechte vertaling. Moet dat niet vertalen. Hades is eigenlijk het rijk van de doden. Dus is waar dat de ziel naartoe gaat wanneer je sterft. Dus wat wil dat zeggen? Je moet geen bang meer hebben van de dood of de plaats naar waar je gaat. Want we lezen op het einde van het boek dat Hades, het dodenrijk, zijn doden moet opgeven. Amen. En zij die eeuwig leven hebben, zullen eeuwig bij hem zijn. Amen. Maar zij die geen eeuwig leven hebben, zij die dus niet Jezus hebben, zullen worden vernietigd. Amen. Maar die plaats willen we niet naartoe gaan. Ja, ik ken echt mijn vers 19 en 20. Trouwens, de eerste en de laatste, dat stellen als alfa en omega. Dat is de eerste en de laatste letter in het Griekse alfabet. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven standaars zijn de zeven gemeenten zelf. Dus nu weten we ook direct wat de zeven, maar ik had al gezegd wat dat was. En de zeven sterren zijn de zeven engelen, angelos in het Grieks, maar dat kan ook vertaald worden engel als boodschappers. En bijna elke theoloog gelooft dat het geen letterlijke engelen zijn naar wie dat Johannes die brieven moet schrijven, maar dat het de boodschappers waren, sommigen denken de voorgangers van de kerk. Maar het kan ook gewoon een nuchtere betekenis zijn dat er zeven boodschappers kwamen naar Johannes die op het eiland van Patmos zat, om de boodschap mee terug te nemen naar de gemeente. En het daar te vermenigvuldigen en te verkondigen. En dus God zegt: ik heb de boodschapper in mijn handen. Met andere woorden, de boodschap gaat zeker en vast aankomen. Het komt van mij. Amen. Ik heb een boodschap voor mijn kerken en ik zorg ervoor dat mijn woord zal aankomen, zal bereiken datgene dat moet bereikt worden. En dank de Heer, want we lezen het vandaag. Amen, dank de Heer dat het bewaard is gebleven. Juist zoals Jezus heeft gezegd, ze zitten mijn rechterhand. En als iets in de rechterhand zit van God, kan niemand het eruit plukken. De duivel heeft het proberen te doen. Amen. Maar we hebben het vandaag nog steeds. En de mensen die het toen hoorden waren bemoedigd. Amen. Laatste ding wat ik nog wil zeggen is vers 19. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Heeft waarschijnlijk te maken wat je gezien hebt. Dus er is iets bezig momenteel in die tijd. En er ging er ook iets haastig of spoedig gebeuren. Nadien. Het heeft waarschijnlijk te maken met hetgeen dat te maken heeft in die kerk in die tijd. Maar er ging ook een tijd komen dat, want dat kun je ook lezen in die brieven, dat er vervolging ging komen. En Jezus wou hem daarop voorbereiden. Oké. Dus dat is nog eens trouwens een bewijs dat het voor die mensen is. Ja? Waarom zou de Heer iets willen geven aan de mensen? Informatie of een openbaring als het niet voor hun zou zijn. Maar het was voor hun. Amen. Oké, dat was het. We gaan volgende week verder. Wat we daaruit kunnen halen, de les van vandaag. Hij is in het midden van zijn kerk. Amen. Hij houdt zijn woord in zijn handen. En niet alleen houdt hij ons veilig, houdt ons vast, maar hij brengt ook oordeel aan zij die ons kwaad willen doen. Amen. Oh, mijn ding is even uitgevallen. Nu ben ik terug. Dus hij staat in het midden, hij beschermt, hij leidt, hij is onze heiland, maar hij komt ook op voor zijn volk. Hij wil zeggen, jullie gaan doorheen moeilijke momenten, maar houd moed, want er komt een oordeel. Er komt een duidelijk oordeel, ze zijn met u aan het lachen, de Joden zijn met u aan het lachen, ze vervolgen u, ze maken gebruik van de Romeinen om u te vervolgen, maar houd moed. Want weldra zal iedereen zien. Ieder oog zal zien. Amen. Ik kom op de wolk en ieder oog zal zien. Alle stammen van de aarde, van het land, zullen weeklagen. Ze gaan moeten erkennen dat ik inderdaad de Heer ben, de Messias. En dat geen enkele steen meer op elkander zal blijven staan van hun glorierijke tempel, zo gezegd. Maar mijn glorie is al reeds weggegaan uit die tempel. Jezus had het gezegd, hij heeft de tempel schoongemaakt en in zijn tweede schoonmaakbeurt vlak voor zijn dood was het alsof de glorie van God uit de tempel ging. Amen, want de glorie van God ging niet meer worden gevonden in stenen muur, tussen stenen muren. De glorie van God ging nu gevonden worden, amen, in de harten van zij die hem aanbidden in de waarheid en in de geest, zoals we de zondag hebben gezien. Amen, dank de Heer. Mensen maakten ruzie, de Samaritanen tegen de Joden, je moet hem daar aanbidden, je moet hem in Samaria aanbidden. Nee, de Joden zeggen, je moet hem in Jeruzalem aanbidden. God zegt, de tijd is daar en de tijd is nu. Dat wie hem aanbidt, moet hem aanbidden. Als een ware aanbidder in de waarheid en in de geest. En niet meer in Jeruzalem of in Samaria. Amen. De glorie van God ging weg uit die tempel. Amen. Want het zit nu in de tempel. Amen. In onze tempels. In onze zielen, in de tempel van de Heilige Geest. Amen. En dus als dat waar is, dat betekent dat het letterlijke stenen tempel weg moest gaan. En dat was een definitief oordeel dat duidelijk maakte voor de christenen. Oh, wauw. God heeft inderdaad gezegd wat hij heeft gewaarschuwd. Jezus heeft inderdaad gedaan. Amen. Hij zit inderdaad op de troon. Er komt inderdaad een tweesnijdend zwaard uit. En hetgeen hij allemaal heeft voorspeld is nu uitgekomen. In dat opzicht was dat een verlossing. Amen. Een letterlijke verlossing. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Dus maak u niet druk om uw vervolgers. Maak u niet druk om degene die u uitlachen. Jezus heeft dat allemaal in zijn handen. Dank u, Jezus. Hij heeft de sleutels van dood. Hij heeft de sleutels van Hades. Amen. We hebben niets te vrezen in het leven. We hebben geen vervolging te vrezen. Want Jezus is in controle. Amen. Goed, we gaan daar volgende week mee verder. Ik kan de brieven overslagen. Ik heb daar ooit eens een heel reeks over gedaan, de 7 brieven. En we gaan direct naar hoofdstuk 4. Trouwens, al die elementen die we nu hebben gezien van zijn vlammende ogen en tweesnijdend zwaard en bronzen voeten en de shadden en de ik ben die de eerste en de laatste, al die elementen vinden we terug in de brieven. Telkens stelt Jezus zichzelf voor met een bepaald element en geeft hij een boodschap weer aan die gemeentes. Iemand daar nog vragen over? Ja, maar dan.